Dan gaan we nu luisteren naar notulen van afgelopen zondag.
Ja, was niet van afgelopen zondag, maar iets meer terug, maar dat maakt niet uit. Notulen van de laatste vergadering, 30 maart 2008. Er waren 20 personen aanwezig, 15 leden en 5 bezoekers. En de voorzitter was Corné. Als eerste zingen we Psalm 143, vers 10. Waarna Corné ook de avond begint met het gebed. Hierna lezen Ja Bud en Helene van Wezel Johannes 16, vers 5 tot 15. De notulen van de vorige vergadering worden voorgelezen. Waarna de ingekomen post wordt behandeld. Dit bevat onder meer een uitnodiging van de jongerenafdeling van de politieke partij, die in onze kring wel bekend is. Tijdens de rondvraag vraagt Janelle wie zich op wil geven om te helpen tijdens de voorjaarsverkoping. Jaap vraagt zich verder af hoe het staat met spreukenschetsen en of hij zelf ook nog een vrijwillige keuze kan maken over bij welke schets hij een inleiding gaat houden. Dit blijkt niet het geval. Ten slotte deelt onze oud-secretaris Joran Looy mee dat op de doelavond gekozen Adriaan Heijstek zijn benoeming aanvaardt en vanaf volgend seizoen secretaris van onze JV is. Als opmaat op de inleiding, die gehouden wordt door Gerrielle Baan, zingen we op Psalm 119, vers 3. De inleiding heeft als titel de Heilige Geest, wie is Hij? We denken aan de Heilige Geest op de feesten van Pinksteren, bij de uitstorting, en Pasen, als Jezus wordt opgewekt door de Geest. Hij bezit oneindig veel eigenschappen, waaronder dat Hij altijd trouw is, wijs, actief, succesvol en aanwezig. Hij troost ons en gaat levendmakend te werk. In groepen bespreken we verschillende vragen. Groepsleiders zijn Adriaan Heijstek, Arend de Bakker en Maarten van Walsum. Hierna bespreken we de vragen nog plenair. Onder andere komt aan de orde de vraag welke plaats de geest in ons leven heeft. De geest lijkt soms ondergewaardeerd, maar dit getuigt meer van menselijke blindheid. We beseffen vaak namelijk niet dat hij aan het werk is in ons leven. We moeten er dan ook om bidden of we mogen zien wie hij is en wat hij voor ons betekent of wat hij voor ons wil doen. Hierna zingen we nog uit het gebed des Heren, de versen 3 en 9. En Corné sluit af met het gebed.
Willem, bedankt voor het maken en voorlezen. Is er misschien iemand die nog een op- of een aanmerking heeft op de notulen? Niemand? Nou, dan kan ik ze ondertekenen.
Ja, bedankt. Post. Ja, dan gaan we nu verder met de post. Op JV krijgen we elke maand een catechisant. Zo'n mooi boekje met kleurenomslag. En een interessante inhoud. En ook vanavond wilden we eigenlijk een catechisant uitdelen. Omdat het toch een echte jaarvergadering is. Een echte JV-avond. Dus zullen Jaap en Chanelle zullen we een catechisant aan u al uitgeven. Uitdelen. We hebben ook nog een nieuwe ledeninfo. Dat is speciaal voor de mensen die bijna 16 zijn of die al 16 zijn, maar die nog niet op de JV actief zijn. En die zullen we zo ook even uitdelen. Ik weet niet of dat nu gebeurt, maar of later. Oh, dat gebeurt straks. Oké. Ja. Die is zo gewend in deze rol. Oh ja. Oké, dan hebben we... daarnaast sturen we om de zoveel tijd sturen we aan leden een kaart. Bijvoorbeeld als er iets aan de hand is. Ze zijn ziek of ze zijn voor een tijd afwezig. En doen we ook voor niet-leden die wel bij ons in de kerk zitten. Dus wel actief tot de jeugd betrokken zijn. En vanavond willen we eigenlijk een kaart sturen naar Lineke van Dis. Jaap, die zit naast mij, die zal wel meer van weten.
Ja. Zoals jullie weten is Lineke mijn zusje. En op dit moment zit ze in Curaçao nog tot begin juni. Dan komt ze terug. En ze maakt het eigenlijk heel erg goed. Ze doet daar op dit moment, werkt ze in een pleeggezin. Ze hebben daar op dit moment 3 kinderen in huis. En ze heeft gewoon heel druk en ze heeft gewoon heel veel te doen. Ook omdat op Curaçao is wat anders geregeld dan in Nederland, zal ik maar zeggen, met kinderen. Je bent bijvoorbeeld verplicht om om altijd oppas te hebben en zo. En dat is daar ook heel normaal. En in juni hoopt ze dus terug te komen. En ze vindt dat heel leuk als ze post krijgen, ook uit de gemeente en zo. Dus vandaar dat we een kaart willen sturen. En in de groepen krijgt u allemaal gelegenheid om uw naam op de kaart te zetten. Of anders zijn er ook nog wel briefjes als de kaart niet groot genoeg is daarvoor.
Ja, bedankt Jaap. Als secretaris krijg je echt veel fanmail. Dat heb ik al gemerkt in die afgelopen tijd. Ik heb twee brieven gehad van personen die eigenlijk vanavond wel aanwezig wilden zijn, maar die niet kunnen, of die namens hun studievereniging toch iets wilden zeggen, omdat ze het wel een mooie avond vinden. En die wou ik nu even voorlezen dan. De eerste is van onze oud-predikant, dominee De Butter. En daar komt de spreker binnen. Zal ik nu eerst de brief voorlezen van dominee De Butter. Beste vrienden, hartelijk dank voor de vriendelijke uitnodiging voor de aanstaande jaarvergadering van de JV. Ik moet jullie echter melden dat mijn vrouw en ik op 3 april voor een aantal weken naar de USA hopen te vertrekken. Wat betekent dat we aan de uitnodiging geen gevolg zullen kunnen geven. Het spijt ons wel. Niettemin wensen we jullie een mooie avond toe met jullie gastspreker. God zegen ook op het werk van de JV. Met vriendelijke groet, Peter Butter. En dan hebben we ook nog een brief van de vrouwenstudiekring. Lydia. LS, lectori salutum. Onlangs ontvingen wij een uitnodiging voor het bijwonen van jullie jaarvergadering. Onze hartelijke dank hiervoor. De uitnodiging heeft op onze laatste gehouden verenigingsavond gecirculeerd, zodat de leden er kennis van hebben kunnen nemen. We wensen jullie een fijne en boeiende avond toe. Boven dit alles, God zegen in jullie persoonlijk leven en op de verenigingsavonden toegewenst. Namens de vrouwenstudievereniging Lydia. Dat doet ons natuurlijk erg goed als je van zulke brieven krijgt. Dat laat zien dat mensen betrokken zijn en dat ze het belangrijk werk vinden. Dus dat doet ons natuurlijk goed. Er is ook nog iets van het LCJ volgens mij. Chanelle?
Ik heb afgelopen week een jaarverslag gekregen. En daar stond ook in een aantal dingen die we afgelopen jaar hebben gedaan met het LCJ. En het LCJ doet echt ontzaglijk veel voor ons. Om het allemaal deze avond te vertellen zou een beetje te veel zijn. Dus daarom zal ik een paar dingen daarvan vertellen. De eerste activiteit die ik wil vertellen is van een actiestartavond van de VBOK. Vorig jaar hebben we daar met de JV hebben we daar ook actie voor gevoerd. Hier zo zie je dat we in Sliedrecht zijn en dat we daar zo allerlei plannen samen besproken van hoe we het beste acties kunnen doen. Hier is een overzichtje te zien, omdat vanavond gaat het ook over geld. Hier zo zie je de top 10 van de opbrengst van het actiejaar. En je ziet dat Midlanus op nummer 4 staat. Dat zou nooit gelukt zijn als jullie daar niet allemaal aan mee hadden geholpen. Dus zeggen jullie daar heel erg hartelijk dank voor. Volgend jaar dan is de actie voor China. Wat er precies zal worden, dat weten we nog niet. Maar daar zullen we binnenkort wel meer over horen. En dan zullen we het zeker aan u doorgeven. Dan is er ook het afgelopen jaar een jeugdappel weer geweest. En dit keer ging het over het onderwerp tegenpolen. En we zijn met een groep geweest in Schiphol-Rijk. En dan komen er uit heel het land komen allemaal jongeren bij elkaar. En dan worden er 2 hoofdlezingen gehouden. En ook daarna zijn er workshops. Kun je zelf kiezen waar je heen gaat. En dan ben je met een kleine groep bij elkaar. En dan kun je daar meer over horen. Hier zo zie je de onderwerpen die van de afgelopen keer zijn behandeld. Dan was er in februari de Bijbelstudieconferentie. Er zijn er dit jaar jammer genoeg niet heel veel heen geweest van onze JV. Maar 5 mensen. Maar ik kan wel zeggen dat het echt heel erg de moeite waard is. Je bent met een hele grote groep bij elkaar. En je denkt een weekend samen na over... dit keer ging het over de brieven van Petrus. En doordat je echt verschillende keren achter elkaar over hetzelfde onderwerp nadenkt, leer je echt steeds meer. En het is ook gewoon heel fijn om andere jongeren te ontmoeten. En daar ook samen gewoon echt over te praten. Dan merk je ook echt dat je gewoon ook allemaal hetzelfde nodig hebt. Nou, hier zie je onze site. Onze site wordt elke keer bijgewerkt door Adriaan. Op dit moment is die bijgewerkt tot 5 april. Dat was afgelopen week. Dan heeft dominee Egas bij ons een inleiding gehouden. En die hebben jullie ook allemaal kunnen horen zondagmorgen. En dit was de uitnodiging daarvoor. Maar de inhoud hebben jullie allemaal zelf al kunnen horen. Dan is er nog een uitnodiging voor de JV, is afgelopen week binnengekomen voor het Pinksterappel. Dit keer is het in Oude Kerk aan de Amstel. En daar wordt iedereen ook weer heel hartelijk voor uitgenodigd. En dit wordt allemaal via het LCA wordt het geregeld. En daarom willen we straks ook een collecte houden voor het LCA.
En natuurlijk willen we iedereen die nog geen donateur is van het LCA, willen we natuurlijk aanmoedigen om nog, toch nog donateur te worden. Ze hebben volgens mij flink geld, hoor. En het onderwerp van vanavond, het ethische gedeelte, dat sluit er toch mooi aan, denk ik. Dus ik denk, wie nog geen donateur is, die zou toch vanavond wel even moeten worden, denk ik. Goed.
Is er verder nog post? Volgens mij was er nog een kattengezant, als ik goed heb.
Ja. Oh
ja. Nou, dan wordt die ook even uitgedeeld. En die kattengezant is gelijk het programma voor vanavond. Als u het openslaat, dan ziet u dat. Dus daar kunnen we gelijk gebruik van maken. En daar staat ook gelijk en waarmee we verder gaan. Dat is het zingen van Psalm 37, vers 2 en 3. En zoals Willem en Chanel al zeiden, ja, ontvangen we heel veel van het LCA. En we dachten dat het goed was om vanavond daar een collecte voor te houden. Nou, zondagavond bij de JV houden we ook een collecte. En dat doen we op de manier zoals we die vanavond ook gebruiken. En dat doen we dan door middel van het rondgaan van een paar busjes. Dus geen collecte zou ik vanavond, maar een ronde bus waar ook veel geld in kan. En dan gaan we gelijk zingen uit Psalm 37, vers 2 en 3. Ja, dan komen we nu toe aan de rondvraag. Is er misschien iemand die iets heeft voor de rondvraag? Nou, dat gaat snel. Oh, hey, Rek, broedertalen. Die je wil zeggen.
Ja, graag. Ja, ik ben afgelopen zondag bij de Min 16 vereniging geweest. Als zijnde jeugdouderling. En daar heb ik ook de leden daar uitgenodigd. En ik zie dat aan mijn linkerhand een aantal Min 16 leden zitten. Dus dat vind ik heel mooi. Misschien kunnen we wat laten zien wat we zoal doen als Plus 16 vereniging.
Ja, dat is een heel goed idee. Ja, wat ik me nog herinner is een jaar geleden, toen hadden we ook een jaarvergadering. Toen was dominee Kempenis hier. En toen ging het over de naam van onze vereniging. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Nou, in wezen komt de inhoud van die naam vanavond ook weer terug. Maar tussen deze twee jaarvergaderingen hebben we nog veel meer gedaan. Misschien Willem, je houdt het allemaal goed bij. Misschien dat je er wel van kan zeggen.
Ja. Even kijken hoor. Nee. Op elke zondagavond behandelen we eigenlijk een schets. En wou ik nu maar even langslopen welke schetsen we hebben behandeld het afgelopen jaar. Zoals je ook kan zien op de PowerPoint. Was een schets, ging over de drie-eenheid. Daar zijn we nu eigenlijk ook nog mee bezig. En het gaat eigenlijk dus over de drie-eenheid, dus over de Vader, de Zoon en de Geest. En er zijn eigenlijk twee onderwerpen per Godheid. Dat is ten eerste, wat doet Hij? En dat is ten tweede. En als eerste, wie is Hij? En dat door middel van die schetsen willen we eigenlijk een goed beeld krijgen van wat eigenlijk de drie-eenheid inhoudt en wat zij voor ons als christenen betekenen. Want God heeft natuurlijk grote impact op ons leven. En het is ook fijn om te weten hoe het zit. En hoe de drie-eenheid werkt in ons eigen leven. Dus dat ze alle drie een eigen taak hebben. En dat ze alle drie wel in ons aanwezig zijn. Hadden we nog gastsprekers? We hebben even twee foto's uit het archief gehaald. We hadden een preekbespreking met onze dominee Egas op 3 juni 2007. En dat was eigenlijk de bedoeling om gewoon één preekbespreking te houden uiteraard. Alleen, het duurde nogal lang, want er was veel, veel beleving en iedereen was goed aanwezig. Dus we hebben maar een tweede plecht. En het is toch mooi om te zien dat het ook op die avond heel druk was en dat het heel betrokken was. Dat ook de dominee heel betrokken was op het jeugdwerk en dat de jeugd ook betrokken was op de preken. Dat is toch wel aardig belangrijk, denk ik. En daarnaast hadden we als gastspreker Slootweg. En die sprak over de nadere reformatie. Duidelijk werd dat de reformatie de schaduw van het evangelie heeft afgehaald. De schaduw die door het onder invloed van het Rooms-Katholieke geloof ook in Nederland aanwezig was. Hierdoor is dus een directe verbinding met Jezus mogelijk. Dat was natuurlijk altijd al zo, alleen die schaduw lag er bovenop. Ja, ik moet een beetje opletten op de tijd volgens mij. Verder hadden we een kerstavond. En er was maar één foto beschikbaar volgens mij. Dus die hebben we van Arnold Kardux van de Hives afgehaald. Erg handig. Maar ja, dan moet je er zelf wel op staan natuurlijk. Tijdens die avond hadden we nog een muzikale eregast. Had de keizer. Ook te zien op de foto. En het was gewoon een mooie kerstavond. Dus voor herhaling vatbaar. Oh ja. We doen ook volgens mij drie keer op tijdens een jaar en doe-avond. Klopt dat? Drie keer toch? Nou, twee keer. Iets enthousiast. Twee keer doen we een doe-avond. En de laatste doe-avond was een hele bijzondere. Want na lange tijd zijn statuten weer herontdekt eigenlijk. Ze lagen onder een hoop stof. En het is toch mooi om statuten te hebben. Om te weten wat de regels zijn. En wat je mag doen en wat je niet mag doen. En of er misschien nog wijzigingen in mogelijk zijn. Dus goed, die zijn gevonden. en aangepast. En er is ook nog een grote bestuurswijziging gekomen, want Joran Looy heeft te kennen gegeven dat hij na jaren van arbeid wil stoppen als secretaris. Daarom neem ik het vanavond even over. En nu heeft Adriaan Heijstek, zit daar, die is nu gekozen en heeft ook die benoeming aanvaard. Dus daar zijn we erg dankbaar en erg blij om. Ja, goed. Ik weet niet wat we meer hebben. Ja, dat is het einde van mijn taakpakket. Rick?
Ja, daarnaast doen we nog een aantal ontspannende activiteiten. Zoals een dagje Delft. Daar hebben we een rondleiding gehad van een zeer enthousiaste oude dame. Die ons rondleidde door de stad en ook de oude kerk liet bezichtigen. En daarna hebben we nog wat gegeten op een terrasje. Next. Ja, we hadden nog de afsluitingsdag van het vorige jaar. Toen zijn we weer met z'n allen gaan varen in de Biesbos. En dat was heel gezellig. Volgende. Alleen het ging ook wel eens een beetje fout. Er zaten wat bootjes vast, er ging een motor kapot. Maar goed, dat kwam allemaal nog wel op zijn pootjes terecht. En na het varen zijn we lekker gaan gourmetten hier in de zaal. Wat een hoop troep achterliet overigens. En ook nam tijdens deze afscheidsdag Rien afscheid. Nogmaals hartelijk bedankt voor alles. Aan het eind van het kalenderjaar 2007 zijn we met z'n allen naar de Doelen gegaan om een concert bij te wonen van het, moet ik even kijken, het Noord-Nederlands Orkest. En op 2 januari zijn we met de -16 vereniging gaan schaatsen in Breda. En dat is ook zeer gezellig, al was ik er zelf niet bij.
Op 12 en 13 oktober kwam de jeugdvereniging van Dordrecht Centrum kwam bij ons op bezoek. En we hebben daar nagedacht over het thema geloof en ongeloof. Dus die tegenstellingen eigenlijk. Hier ziet u ook een foto van activiteiten die we gedaan hebben. Dit is op zaterdag. We hebben Goede Reden bezocht, 's ochtends. En daar uitleg gekregen van historicus Martijn de Bakker. En onderin ziet u wat activiteiten die gedaan zijn bij het havenhoofd hier, 's middags. Ontspannende activiteiten. Ja, hier ook nog. S'avonds hadden we een debatwedstrijd. Tijdens die avond zijn er verschillende stellingen naar voren gekomen waarover we gedebatteerd hebben. En, dat was zeer gezellig. Oké. We hebben ook een reunie gehouden hierover, over deze avond. En over dit hele weekend. Want s'avonds hebben we, op zondagavond hebben we ook nog preekbespreking gehad. Op die zondagavond. Over de ochtendpreek. En dat ging toen over Noach en zijn geloof. Daarna is er een reunie gehouden in Dordrecht. En aansluitend was er een LCA-avond. Er was hier de mogelijkheid om te eten vooraf. Dus ook door een aantal hebben we dit ook bezocht. Die LCA-avond die ging over hebben de engelen van vandaag nog dienst. Die waar u hier deze sheet van ziet. Wil ik ook iedereen uitnodigen van de jeugdvereniging. Die om te komen naar Dordrecht, want in mei dan hopen wij naar Dordrecht Centrum te gaan. Dus je kan je nu nog opgeven, dus geef je nog op, nu nog kan.
Je microfoon, wat lastig.
Ja, dat is, Nou, waar ik als jeugdouderling natuurlijk heel benieuwd naar ben, is de ledenstand van de JV. Bedoel, we pompen daar natuurlijk wel geld in, maar is er nog een beetje groei te bekennen? Of,
Ja, pompen geld in. Oké. Okay. Ja, ja, het was vanavond weer een dure avond. We hebben goed ingekocht, dus alle giften zijn nog steeds welkom. Dus ik denk niet dat we heel erg rijk zijn of zo. Maar goed, het huidige ledenaantal is 36. En we zijn ook flink gegroeid. Dit jaar hebben we maar 5 leden afscheid genomen. En dat is natuurlijk erg plezierig. Niet dat ze afscheid nemen, maar dat het er 5 zijn. Het waren Pieter, Reinder, Kirsten, Gerry en Paulien. Is dat voldoende antwoord op je vraag? Op uw vraag? Okay.
Nou, u ziet wel, eens een hele lange rondvraag. Normaal doet hij wat korter, maar ja, we doen zoveel in een jaar, dan heb je toch zo'n kwartier nodig. Maar misschien dat er nog iemand is die wat heeft voor de rondvraag. Misschien uit de gemeente. Niemand? Oh, Janelle. Ja.
Ik kreeg net nog wat ongeveer in mijn hand gedrukt. Dus een oproep voor een verkoping, die is 18 en 19 april. En er zijn nog altijd helpers welkom, voor zaterdagochtend vooral en zaterdagmiddag voor het opruimen. Als er nog mensen zijn die dan nog tijd over hebben, dan mogen ze dat nog eventjes opgeven bij de activiteitencommissie, bijvoorbeeld bij Maartenbaan, die houdt het bij. Dus dat mag gerust, het hoeft niet alleen je JV-leden te zijn.
Groot takenpakket, Rick.
Nou, ik kan het best aan om te vragen.
Ja. Nou, wat ik hier doe is vooral zetten en flauwe grappen bedenken. Wat ik meestal doe is verenigingen bezoeken, vooral jeugdverenigingen dan natuurlijk, als jeugdhouding. En dat doe ik jaarlijks, als het ervan komt. Anders tweejaarlijks of soms driejaarlijks. Nou, goed. Zo voldoende.
Goed, ik denk dat we hiermee de rondvraag wel af kunnen ronden. Rick zou nog wat zeggen volgens mij. Ja. Is helemaal van slag van de vraag, denk ik.
Ik zat er nog een stukje tussen, maar oké. Okay. Ja, ik zie dat er een gast is daar op het hoekje en misschien dat hij iets te vertellen heeft.
Ja, dan sluiten we hiermee inderdaad echt de rondvraag af. En dan geven we graag het woord aan onze spreker, meneer De Jong. Fijn dat u gekomen bent. Nogmaals, hartelijk welkom. En we geven u daar de gelegenheid voor. Ja, u bent de enige die op de verhoging mag staan vandaag.
Alsjeblieft. Dankjewel. Goed, excuses dat ik iets te laat was. Maar de Noordeloos is toch al een heel eindje weg en ik was vrij laat uit mijn werk, dus het was even aanpoten. Ik zie overigens nog een Noordeloos gezicht. Ik vind het wel heel leuk om hier op de jaarvergadering te zijn om ook dit eerste gedeelte mee te maken. Ik herinner me, nou dat is toch zo'n dikke 25 jaar geleden denk ik, toen kwamen we als jeugdverenigingen, gingen we het hele land door om bij een jaarvergadering, want het was toch echt een verjaardag van een vereniging om daar aanwezig te zijn. Dan ging je naar Katwijk vanuit Noordeloos, naar Middelharnis, Dordrecht, een hele omgeving. Dat was ons uitje, zeg maar, voor de zaterdag. Dat was ook meestal op zaterdagavond. Maar de tijden veranderen. Maar wel heel fijn om dat er nog steeds een jaarvergadering is, dat er een jeugdvereniging is, dat werk ook voortgang mag vinden. Het is fijn om dat mee te maken. Ik heb als titel dus meegegeven een wat prikkelende titel, denk ik. Je geld of je leven. Ik heb daar ook al eerder over gesproken. En dan kreeg ik ook wel eens de vraag van, is dat nou wel zo'n, je stelt het wel erg zwart-wit, hè? Van is het nou of geld of je leven. Daar zit toch ook wel iets tussenin. Nou, ik wil proberen dat toch wat dichterbij bij u, bij jullie te brengen. Het is een bekend verhaal van Spurgeon, bekende Engelse prediker. Die vertelt in een van zijn boeken, van zijn preken, een verhaal van een man die een rondrit maakte in een rijtuig door de buitenwijken van Londen. En die kwam langs een prachtig landhuis. En die vroeg toen aan de koetsier van, tjonge, wat heeft dat huis wel niet gekost? Toen zei die koetsier, te veel. Nou, hoeveel dan? Vroeg die reiziger opnieuw. Te veel, was weer het antwoord van die koetsier. Maar waarom dan te veel? Toen zei die koetsier heel bewogen, het heeft de eigenaar zijn ziel gekost. En dan voel je wel dat we daarmee veel dichter bij het onderwerp zijn van vanavond, je geld of je leven. Immers, wat baat het de mens, zo hij de gehele wereld gewint, maar hij leidt schade aan zijn ziel. En dan zeg je misschien van, ja, ligt het nou zo zwart-wit, je kunt toch ook rijk zijn en God dienen? Mag je dan niet proberen om veel te verdienen? Je mag toch ook genieten van je geld? Nou, allemaal vragen die denk ik de moeite waard zijn om eens bij stil te staan. En ik wil dat doen door na te gaan van, ja, hoe is nu de praktijk? En wat zegt de Bijbel hierover? En tenslotte, om het ook wat concreet te maken van, hoe gaan we hier zelf mee om? En dan is de Bijbel toch wel heel radicaal, hè? De Heer Jezus zegt zelf in de bergrede, Matthäus 6, dat het onmogelijk is om God te dienen en de mammon. Ik denk dat wij toch heel vaak dat wel denken te kunnen combineren. Daarmee kom ik inderdaad bij een van de eerste punten van, om even wat, hoe is nu de praktijk? De term materialisme is jullie denk ik allemaal wel bekend, is jullie bekend. En daar gaat het om, daar zit het woord materie in, het stoffelijke. En dat wil dus zeggen dat de stoffelijke dingen, de aardse dingen, dat wat de wereld ons te bieden heeft, het belangrijkste zijn. Of zoals het een keer heel profaan in een reclametekst stond, in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Nou, dat geeft denk ik heel in de kern aan, waar hebben we het over bij materialisme. En dan wordt onze cultuur, ik heb hier wat, zijn misschien wat ingewikkelde termen, maar ik zal het even toelichten. Egocentrisch, daar zit het egoïsme in, het op jezelf gericht zijn, op het eigen ik. En dat is denk ik toch heel kenmerkend van onze tijd, dat het heel sterk op het genieten van jezelf. Ik moet genieten, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk. En dat geldt het hele terrein van het leven, inclusief seksualiteit. Als je de getallen hoort, ook van jongeren, ja, dan is pakken wat je pakken kunt en zoveel mogelijk en zo snel mogelijk genieten. In de tweede plaats, secularisatie, dat betekent ontkerkelijke kind. Ja, dat er dus steeds minder begrip is voor bijbelse waarden, bijbelse normen. Enorme invloed van de media, de beeldcultuur, reclame als de verborgen verleider. We komen daar in de discussie nog wel op terug. Maar dat heeft wel in de hand gewerkt dat besef van Gods woord en wat de Heer vraagt in zijn woord nagenoeg weg is in ons land. En je bent jezelf tot norm en je maakt zelf uit wat kan en niet kan. En in de derde plaats uiteraard de welvaart. Ik kom daar straks ook nog wel even op terug. Maar als je ziet wat onze ouders of onze grootouders, waar die van rond moesten komen, wat toen mogelijk was en wat nu mogelijk is, dan is dat een wereld van verschil. Als we nagaan dat het rijke Westen, die vormt ongeveer 7% van de wereldbevolking, maar met die 7% waar ook wij Nederlanders toe behoren, maken we wel 85% van wat er totaal beschikbaar is aan goederen op. Dus wij consumeren met 7% 85% van wat beschikbaar is. Nou, dat geeft al aan hoe scheef dat is. En dat wij in een onvoorstelbare welvaartssituatie terecht zijn gekomen. Ik heb hier onderaan staan van, ja, herkennen jullie dat nu? En dat wil ik eigenlijk, dan mag je even doorklikken. Als dat lukt tenminste. Ja, even een hele kleine enquête houden. Het is wat meer op de jongeren gericht, maar dat mag wel op een jaarvergadering, denk ik. Je ziet hier wat vragen binnenkomen. En eigenlijk, nu komen ze allemaal tegelijk binnen, geloof ik. Of na elkaar.
Ik weet niet.
Het ging eerst even over de eerste. Wie van jullie heeft er een mobieltje? Nou, dan zie ik toch behoorlijk wat vingers. En de tweede, ja, wie heeft er dan al een speciale waar ook een camera in zit? Dan zie ik nog steeds wel wat minder, maar ik zie toch nog wel wat handen omhoog gaan. En wie heeft er een die toch heel nieuw is van minder dan 6 maanden? Nou, dat zijn er nog steeds een aantal. Nou, zo kun je natuurlijk wat doorgaan. Ik zal ze niet allemaal doorlopen. Wie van de jongeren heeft zelf een stereo-installatie? Dat zijn er wat minder. De meesten luisteren misschien wat meer naar een mp3-speler of koppelen die aan de laptop of de pc. Maar het geeft wel aan, denk ik, als je die eerste vragen ziet en ook het aantal handen wat omhoog ging. Dat materialisme, het gebruik van aardse dingen, wat dichterbij komt, denk ik. Dat is niet alleen van, dat doet men in de wereld, maar dat komt dus ook onder ons voor. Daarmee wil ik niet zeggen van, joh, is dat nou af te keuren? Dat geeft wel aan dat ook die dingen ook in ons leven een behoorlijk grote plaats hebben. Ik heb daar 4 of 3 andere dingen tegenover gezet. En als u daar geen antwoord op wil geven, is dat uiteraard ook vrij. Maar ik ben wel benieuwd, als jullie willen antwoorden, zou ik dat wel mooi vinden. Wie, en dan met name weer de jongeren, wie geeft er nu per maand een tientje weg of meer? Ik zie gelukkig een paar handen omhoog gaan. Er is hier net gesproken over een verkoping die aanstaande is. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Er zijn ook jongeren die op school zitten, die hebben weinig te besteden. Maar je hebt wel tijd beschikbaar. Nou, wie besteedt er nu van die tijd ook eens een uur per week aan vrijwilligerswerk? Kijk, heel mooi. Wat doe jij? Ja, nou, dat is heel mooi natuurlijk. Ik heb als laatste staan, wie verdiept zich ook wel eens in het zendingswerk? Nou, dat is misschien gelijk een stimulans om daar ook wel stil te staan. Het geeft wel aan, als je kijkt, het aantal vingers over wat omhoog ging bij een mobieltje. Daar moet je ook best een gebruiksaanwijzing voor lezen, voor een aantal dingen. Van wat kan die allemaal, hoe werkt het allemaal. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook nog steeds niet uit ben wat allemaal kan. En dat mijn kinderen daar heel wat behendiger in zijn. Maar die tijd hebben we wel beschikbaar. Als het gaat om die andere dingen, van ja, waar besteden we ons geld aan, waar besteden we onze tijd aan als het gaat over... En dan doe ik het nog heel breed, de dingen van Gods Koninkrijk. Dan zagen we veel minder handen. En daarmee probeer ik toch het begrip materialisme, geld en goed, een beetje dichterbij te brengen. Het leek misschien erg ver weg te staan. En nu blijkt dat wij daar toch wel zelf middenin zitten. Dat geld ook in ons leven een behoorlijke invloed heeft. Ja, we mogen verder. Ah, er kwam toch nog een vierde. Ja. Nou, dat heeft uiteraard ook met de zendingswerk te maken. Dat even over de praktijk. Het is ook uit RD-onderzoek gebleken. Een paar jaar terug is er weer enquête gehouden over... Er was een van de vragen, vindt u onze tijd materialistisch? Nou, 80% van de achterban van het Reformatorisch Dagblad die vond inderdaad... Ja, onze tijd is wel heel materialistisch. Iedereen is wel erg op het hier en nu gericht. Maar de volgende vraag was, vindt u zichzelf ook materialistisch? En toen was het maar 25%. Dus 80% die ziet het wel om zich heen, maar 25% ziet het maar bij zichzelf. Nou, ik denk dat we wel iets beter in die spiegel mogen kijken. Want ik denk dat het dichterbij is, dat heb ik ook geprobeerd net aan te geven, dan wij denken. Daar is meer over te zeggen, maar dat komt ook in de discussie wel terug. Als je ook ziet, zeg maar, de verschillen in bestedingspatroon, daar is ook onderzoek naar gedaan binnen de... En dan neem ik het even breed, de gereformeerde gezinten, dus zeg maar de kerkelijk Nederland in een vrij brede zin. En niet-kerkelijk Nederland, dan zie je daar wel verschillen. Het zal jullie niet verbazen dat bijvoorbeeld minder besteed wordt aan het uitgaansleven. Gelukkig mogen we zeggen het discobezoek en het uitgaansleven tot in de kleine uren, waar natuurlijk behoorlijk wat gedronken wordt, dat minder is. En zo zijn er nog een paar zaken te noemen. Bijvoorbeeld bestedingen aan huizen zijn weer groter. Omdat wij toch, het eigen woningbezit is ook hoger. Maar gezelligheid, zeg maar. En het rond de eigen woning gericht zijn, is ook groter. Hetzelfde zie je bij kleding. Dat heeft voor een deel denk ik ook met het vrouwelijke geslacht te maken. Als je gewoon nette kleding wil hebben, ben je ook vaak wat duurder uit. En er wordt bijvoorbeeld minder besteed aan bioscoopbezoek, aan films en theaterbezoek. Maar zeker zoveel bijvoorbeeld weer aan computers en toebehoren. Dus daarin verschillen we zeker niet. Als je alleen al kijkt naar vakanties, dan zal het ook u en jullie opgevallen zijn dat je steeds meer advertenties ziet en steeds meer reisgidsen, die ook steeds dikker worden, met steeds verdere bestemmingen. Nou, daar is dus blijkbaar ook een markt voor binnen kerkelijk Nederland. Want anders verschenen die gidsen niet. De vraag is natuurlijk van ja, hoe komt dat nu? Er zijn verschillende oorzaken voor te noemen, maar ik denk dat ik even doorga dat dat wel in de discussie nog terugkomt. Eén daarvan, die wil ik wel noemen, dat brengt het ook wat dicht bij ambtsdragers en predikanten zelf, is wat een predikant ook heel eerlijk zei, geld en goed heeft wellicht ook bij veel predikanten een te grote invloed. En daarin verschillen ze denk ik heel duidelijk met de nadere reformatoren die diverse preken hielden die geheel over het omgaan met geld en goed, over bijvoorbeeld gierigheid of over kleding gingen, en die daar ook heel duidelijk probeerden bijbelse richtlijnen in te geven. Dan kom ik bij wat de Bijbel zegt over geld en goed. Ik heb daar drie lijnen in getrokken. Allereerst het verschil tussen rijk zijn en rijk willen worden. Je ziet heel duidelijk tal van voorbeelden in de Bijbel van mensen die heel rijk waren. Denk maar aan Abraham, aan Job, aan Salomo, die eigenlijk de rijkste was, rijkste koning, die voor zover bekend. Denk ook in het Nieuwe Testament aan Jozef van Arimathea, die toch een eigen graf had. En je leest ook van specerijen waarmee ze de Heer Jezus dienden. We kennen de geschiedenis, lijdenstijd ligt nog kort achter ons, van de zalving van de Heer Jezus door Maria. Als je dat omrekent wat die zalf waard was naar begrippen van nu, dan praat je over ongeveer een jaarsalaris wat hij zelf waard was. Dus dat geeft ook aan dat Lazarus en zijn twee zusters enorm rijk waren. Maar hij ziet heel duidelijk, ze dienden de Here met hun rijkdom. Je ziet in het Oude Testament ook heel duidelijk een verband tussen het onderhoud van Gods geboden, het dienen van de Here en uiterlijke voorspoed, zegen. In het Nieuwe Testament zie je dat veel minder. Dan zie je juist dat het dienen van de Here gepaard gaat met veel verdrukking. Daar staat ook de tekst van die ons gezegend heeft met alle geestelijke rijkdom in Jezus Christus. Dus daar zie je eigenlijk een verschuiving van aardse rijkdom naar geestelijke rijkdom. Dat wat betreft het rijk zijn, de Bijbel is wel heel duidelijk als het gaat over het rijk willen worden, dat enorm gevaarlijk is. En daar waarschuwt zowel de Heer Jezus voor als ook Paulus op diverse plaatsen in zijn brieven. Juist die zucht naar geld en rijkdom, die voert af van de Heer en van zijn dienst. Bekende tekst in dit verband is uit 1 Timotheus 6, waar Paulus schrijft aan Timotheus: doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Maar, zo vervolgt Paulus dan even verder, gij, o mens Gods, vliet deze dingen. En de Heer Jezus zelf waarschuwt ons, vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, maar vergadert u schatten in de hemel. Dus heel duidelijk, rijk zijn kan zeer wel gepaard gaan met het dienen van de Here. Hoewel de Bijbel ook diverse voorbeelden geeft dat rijkdom een struikelblok is. Denk aan de rijke jongeling. Die had vele goederen en ging bedroefd weg bij de Heer Jezus. En daar verbindt de Heer Jezus ook zijn waarschuwing aan. Hoe moeilijk, hoe bezwaarlijk zullen rijken ingaan in Gods Koninkrijk. En ik denk dat we daar allemaal, en jullie ook wel, voorbeelden van kennen. Hij zegt van iemand die heel rijk wordt, dat voert toch in heel veel gevallen af van de Here. Ik ben zelf werkzaam in het bankwezen en ik zie maar zelden dat voorspoed in zaken ook gepaard gaat met een bloeiend geestelijk leven. Heel vaak zie je dat mensen die succes hebben in zaken ook vaak aanlopen tegen een mislukking in hun huwelijk. Het echtscheidingspercentage ligt daar vele malen hoger. Omdat men gaat dan op in de zaak en heeft heel weinig aandacht voor de ander. En vaak gaat het ook nog gepaard met overspel, omdat men in allerlei verbanden een ander tegenkomt. Dat wat betreft verschil rijk zijn en rijk willen worden. De tweede lijn is het verschil tussen eigenaar en rentmeester. Ik denk dat jullie allemaal wat gevoel kennen. En zeker jullie als je voor het eerst eens een keer wat bij gaat verdienen. Dat je het gevoel hebt van ja, dat is nou mijn eigen geld. Dat heb ik zelf bij elkaar en daar kan ik nou eens iets leuks voor gaan kopen. De Bijbel tekent dat toch net anders. Dat wij geen eigenaar zijn, maar rentmeester. Wij hebben dat wat wij hebben in bruikleen. De Heere zegt in Psalm 50: mijn is de wereld en haar volheid. En bij monden van de profeet Haggai: mijn is het zilver en mijn is het goud. We vinden dat heel mooi terug in het dankgebed van David. Het staat in 1 Kronieken 29. Als het volk heel veel gaven bij elkaar brengt. Als David gehoord heeft dat niet hij, maar zijn zoon Salomo de tempel mag bouwen. Dan gaat hij er wel voor zorgen dat er al heel veel schatten en middelen bij elkaar gebracht worden. En dan lees je een bijzonder dankgebed dat David uitspreekt nadat er heel veel verzameld is. Dan zegt David: wat ben ik en wat is mijn volk dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is. Want, beleidt hij dan, het is alles van u en wij geven het u uit uw hand. Dus hij beleidt dat het alles van de Heere gekregen is en dat het bij elkaar brengen, het weggeven aan de Heere, alleen maar een teruggeven is van wat al van de Heere zelf is. Nou, in dat licht gaan we denk ik ook heel, of dienen we ook heel anders om te gaan met ons bezit, met ons geld. Dan wordt het een roeping om dat te besteden tot Gods eer en tot nut van onze naasten. Terwijl onze instellingen, ik denk dat dat ook de lucht is die we inademen als het ware, van halen, hebben en houden wat je kunt. En ook daarin hebben we wedergeboorte nodig, vernieuwing van ons hart. Daar gaan we zoeken de dingen die boven zijn. Dus dat wat betreft het verschil tussen eigenaar en rentmeester, de derde lijn is dat de Bijbel ons heel duidelijk tekent als een pelgrim die op reis is naar de eeuwigheid. Je leest dat heel mooi in Hebreeën 11, het beeld van gast en vreemdeling zijn op de aarde. En dat had ook consequenties voor het leven van Abraham en de andere aartsvaders. Van Abraham lezen we dat hij daarom ook in tenten woonde. Want hij beleed daarmee een gast en vreemdeling te zijn op weg en reis naar een beter, dat is naar het hemelse vaderland. En ik wil die vraag ook graag in uw en in jullie midden leggen. Hoe zou dat nu in ons leven tot uiting komen? Hoe kunnen wij nu in ons bestedingspatroon, misschien in de manier waarop we een receptie geven of onze verjaardag vieren, laten zien dat wij pelgrims zijn, dat we op doorreis zijn. Dat we het niet hier van de aarde moeten hebben, maar dat we zoeken de dingen die boven zijn. Het is heel mooi bijvoorbeeld van Calvijn. Ik weet niet of jullie de institutie kennen, misschien wel eens ingekeken hebben. Zeker de moeite waard. Calvijn schrijft daarover heel veel zaken, maar ook over het gebruik van de middelen van het tegenwoordige leven. Hoe ga je om met eten, drinken, met kleding enzovoort. Maar dat doet hij nadat hij eerst een hoofdstuk heeft geschreven over het toekomende leven. Dus het omgaan met de aardse dingen plaatst hij ook in dat perspectief, in dat licht. En dat is denk ik een hele Bijbelse lijn. We lezen ook over de rijke toekomst van Gods kinderen. En David heeft al met verwondering gezongen: o, hoe groot is uw goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen. En hier mag Gods kind al leven van het voorschot. En straks wordt de hoofdsom uitgekeerd. En alleen als we dat vooruitzicht mogen hebben door genade, dan gaan we ook schatten vergaderen in de hemel. Dat wat betreft de hoofdlijnen, er is veel meer over te zeggen, maar we moeten ook nog verder vanavond. Dan komt de volgende, gaat een beetje over van hoe is nu ons bestedingspatroon. Ik heb er al iets van genoemd, de verschillen zeg maar, tussen gereformeerde gezindten en daarbuiten. Maar ik wil het ook wat laten zien in de tijd. Allereerst wat de consumptie betreft. Onze consumptie is ongeveer 3 keer zo hoog dan een 70 jaar geleden. Dat is dus een enorm verschil. Wij kunnen 3 keer zoveel tot ons nemen dan ons voorgeslacht. En we hebben de beschikking over ruim 15 keer zoveel goederen. En ieder die regelmatig in de supermarkt komt, die zal dat ook herkennen. Soms dan duizelt je echt. Ik kom er niet al te vaak en pas was er een nieuwe geopend. En dan loop ik ook wat zoekend rond om de spullen te vinden. Omdat het gewoon zo onvoorstelbaar veel is. Ik heb dat daaronder ook gezet. Nee, staat hier niet bij. Maar dat ongeveer 70 jaar geleden hadden we 800 artikelen op het gebied van voeding. En nu praten we over 12.000. Dus dat is een factor 15 keer zoveel. Gewoon puur dagelijkse voedingsartikelen. Als we dan nog wat verder terugkijken naar de 17e eeuw, hadden de mensen ongeveer 44% van hun inkomen nodig gewoon voor voedsel. In de industriële revolutie, dat was midden, eind vorige eeuw. Hè, toen de stoommachine opkwam en mensen in fabrieken gingen werken. Dan zie je ook een hele trek naar de steden, zeg maar, met heel veel armoede. Toen is er zelfs een periode geweest dat mensen ongeveer 2/3 van hun inkomen nodig hadden. Gewoon om in dagelijks levensonderhoud te voorzien. Nou, als je ziet dat dat nu ongeveer 15% is en dat is inclusief kleding. En dat 10% van wat we uitgeven aan luxe genots- en voedingsmiddelen is, zoals gebak, ijs, drank, kant-en-klaar maaltijden. Dan geeft dat al aan, ja, als je dat in perspectief plaatst, hoe rijk wij zijn en hoe anders we, denk ik, ook als kerkelijke gemeente, als christenen, omgaan met geld en goed. Kernwoorden vanuit die Bijbelse lijn als het gaat over consumptie, over eten en drinken, die dagelijkse levensbehoeften, is heel duidelijk matigheid. Je ziet dat heel mooi in Titus 2, waar Paulus schrijft: want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheid verzakende matig, rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Hij noemt daar dus matigheid als eerste. En een tweede kerntekst vinden we in het bekende hoofdstuk 6 van 1 Timotheus, waar ik zo straks ook al uit citeerde toen het ging over de verleiding van de rijkdom. Daar schrijft Paulus: want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel, daar bedoelt die kleding mee, een onderdak, als wij dat hebben, dan zullen wij daarmee vergenoegd zijn. We zien dus ook het woord tevredenheid zit daarin. En dat is denk ik een heel schaars goed in onze tijd. Dat wat betreft consumptie, dan mag die weer verder. Een tweede lijn is eten en drinken. Nou, dat zijn uiteraard onze eerste levensbehoeften. En dat belooft de Heer ook. Hebben we nog de biddag niet zo heel lang achter ons. Dan zie je ook dat de Heer belooft, vanuit Matthäus 6 ook, van dat we niet bezorgd hoeven te zijn. Wat zullen we eten, wat zullen we drinken? Maar worden we vermaand om eerst het Koninkrijk Gods te zoeken. En de Heer belooft: het zij dat gij eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. En als we in die weg zijn, dan zal het ons niet aan het noodzakelijke ontbreken. Je ziet ook dat de Bijbel heel op diverse plaatsen waarschuwt voor overdaad. Je ziet ook wat daarvan terecht komt, zeg maar. Je ziet bij Esau het grote belang wat hij hecht aan die schotel linzenmoed, dat hij daar zelfs een eerstgeboorterecht voor over heeft. Je ziet het bij Noach, die toch een man was naar Gods hart, lezen we, dat hij dronken wordt en dat hij dan ook tot zonde komt en ervoor zorgt dat ook zijn zoon in zonde valt. Bekend is ook het voorbeeld van Ahasveros, die op een heel lang feest ook behoorlijk dronken wordt en dan zijn vrouw wil laten roepen om eigenlijk dan te zien van hoe knap zijn vrouw is. Daar komen toch dingen van die heel duidelijk in de Bijbel veroordeeld worden. Ik heb, daar wil ik ook op wijzen vanuit de Bijbelse lijn van het rentmeesterschap, dat wij ook de roeping hebben om gezond voedsel te eten. En schadelijke zaken als overmatig alcoholgebruik, drugs en tabak te mijden. Uit het Nationaal Scholierenonderzoek, daar blijkt dat jongeren in de leeftijd van, het praten over ongeveer 12 tot 24, en dat is met name de oudere categorie daarbinnen, die hebben natuurlijk meer te besteden, maar dat die ongeveer 40% van wat ze te besteden hebben, dat gaat dan om ongeveer tussen de 120 en 180 euro per maand, dat daar ongeveer 40% wordt besteed aan alcohol, snacks, roken en snoep. Dan zou jullie dan niet verbazen dat ook ongeveer 20% van de jongeren te dik is. Dat wordt niet bepaald bij een gezonde en verantwoorde levensstijl. Ik noemde zojuist ook dat 10% van wat we besteden aan voeding, dat luxe dingen zijn. Iemand in vrijgemaakte kring die heeft eens een keer een berekening gemaakt. Als binnen de brede gereformeerde gezinten die 10% voor goede doelen besteed zou worden, dan hebben we het over een bedrag van enkele tientallen miljoenen euro's wat beschikbaar komt. Nou, dat moet ons toch te denken geven. Kleding heb ik ook genoemd. Ik denk dat we bij kleding altijd moeten bedenken, waar komt kleding vandaan? De Heer heeft kleding gegeven na de zondeval. Het herinnert aan de zonde. Kleding is in onze tijd echter steeds meer een statussymbool geworden. En vaak ook een bron van jaloezie. Denk maar aan de veelvervige rok van Jozef. Dus dat is ook al heel oud, dat daar ook afgunst ontstond. Alleen al daarom denk ik dat we ook sober dienen te zijn in onze kleding. En niet proberen die ander de ogen uit te steken. En we moeten ons altijd afvragen, als iedereen het heeft, of wij het daarom ook moeten hebben. En kleding heeft ook diverse functies. Denk aan om de naaktheid te bedekken, ook vanwege de kou. Het onderscheid in de geslachten. Ook om voor een bepaalde representativiteit. We hebben ambtskleding. Bij een bruiloft heb je ook wat anders aan dan dat je aan het werk bent. Denk ook aan de priesters die hun ambtsgewaad hadden. Dus vanuit die functies mag er ook verschil zijn. Mag je ook mooie, nette kleding hebben. En moeten we ook praktische kleding hebben. Maar we moeten nooit die achtergrond van de zondeval uit het oog verliezen. En ook daarin maat houden. Het is opvallend dat we van diverse keren lezen dat mensen de Heer Jezus zochten te midden van de scharen, maar dat ze hem niet konden vinden in de mensenmenigte. Nou, alleen dat wijst er al op dat hij dus niet opviel door zijn kleding. Dat de Heer Jezus ook zelf in alle eenvoud en onopvallend zijn weg ging wat dat betreft. Een laatste punt wat ik hier heb staan is huisvesting als het gaat over ons consumptiepatroon. De meeste jongeren speelt dat misschien wat minder, maar er zitten ook wat ouderen vanuit de gemeente. En zeker jongelui die zich oriënteren op als starter op de woningmarkt, dan weet je dat daar geweldig veel voor komt kijken. Huizen zijn enorm duur geworden. En ik denk dat daar ook best een gevaar ligt, ook binnen onze gezinten. Dat we zo sterk gericht zijn op een huis, dat een te groot deel van ons inkomen gaat opslokken. En dan niet alleen van, kunnen we dat financieel wel trekken, dat we daardoor in de gevaren komen. Maar ook dat we zoveel van ons bestedingspatroon vastleggen, dat de mogelijkheid om nog weg te geven, om bijvoorbeeld de tiende te geven, dat eigenlijk niet meer mogelijk is. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Je ziet in onze tijd heel sterk van je moet eigenlijk zover financieren dat je maximaal aan kunt. En dat is denk ik toch de vraag of dat een Bijbelse lijn is. In elk geval moet duidelijk zijn dat de zorg voor ons huis niet ten koste mag gaan van de dienst van de Heer. Ik denk aan de profetieën van Haggai. Daar zie je na de terugkeer dat de mensen de tempel moesten herbouwen, maar dat ze meer tijd en aandacht hadden om hun eigen huis te bouwen dan om de tempel te herbouwen. En dan zie je ook dat de Heere misoogsten stuurt. Dat de oogst mislukt, dat er rupsen komen, dat er droogte komt. En dat men zich afvraagt van hoe komt dat nu? En dan wijst Haggai daarop van, ja, als je nu eerst aandacht hebt voor de Heer en eerst daar je tijd in stopt, dan belooft de Heer ook zegen over de oogst. Ik heb als laatste hier het collectezakje staan met de titel geven als de beste besteding. En er werd al even aan gerefereerd, ja, we hebben nog donateurs nodig bij de LCE. Ik denk wel dat het een hele Bijbelse lijn is dat geven de beste besteding is. En waarom, dat is misschien ook een stelling, maar ik zal proberen die stelling ook wat te onderbouwen. Geven moet in elk geval een wezenlijk onderdeel vormen van onze geldbesteding. Als we lezen van Johannes de Doper die preekt voor het volk bij de Jordaan, daar komen ook mensen die helemaal niet zo rijk zijn en die vragen aan hem van wat moet ik doen. En dan zegt Johannes, die twee rokken heeft, die deelde hem mee aan hem die er geen heeft. Dus vanaf die eerste levensbehoefte worden we al geroepen om mee te delen aan onze arme naasten. Dus het is niet zozeer alleen van de overvloed, maar ook al vanaf die eerste levensbehoefte. En in Lucas 6 roept de Heer Jezus ons op om barmhartigheid te bewijzen, gelijk zijn vader barmhartig is. De Heer verbindt er ook op diverse plaatsen in de schrift hele rijke beloften aan. Ik heb er een paar op de sheet gezet. Ik weet niet of het is wat te lezen, denk ik. Calvijn wijst erop bij Lucas 3, vers 11. Waarin het ook gaat over verschillen tussen rijk en arm. En dan zegt hij, de Heer schenkt juist aan sommigen rijkdom. Niet om daar zelf van te genieten, in de eerste plaats. Maar opdat ze anderen daarmee zouden helpen. En daarmee wil de Heer ook liefde en barmhartigheid bevorderen tussen de mensen. Opdat hij ook in de goederen die hij gegeven heeft verheerlijkt worden. Ik kwam pas, toen ik zelf een stukje moest schrijven van ons eigen kerkblaadje, een gedeeltelijke these bij Wilhelmus Abrakel. Die heeft ook hele dikke boeken geschreven, De Redelijke Godsdienst. Bij een aantal van u, of jullie wel bekend denk ik. Ook zeker de moeite waard om eens in te lezen. Je heeft ook een hoofdstuk over de milddadigheid. En daar schrijft ook hele treffende dingen over. Van wat we hebben, heeft God ons gegeven, niet alleen voor onszelf, maar met uitdrukkelijk bevel om de armen naar ons vermogen te geven. En hij noemt dan ook allerlei argumenten waarom we niet zouden geven. Nou, dat is alsof hij dat anno 2008 geschreven heeft. Hè? Dat mensen ook zeggen, ja, we hebben toch al een diaconie en die geeft toch al aan de armen en ik stop al wat in de collectezak. En ja, het komt er vandaag niet uit. Er zit ook het argument in van, ja, je moet maar altijd afwachten of het wel op de goede plek terechtkomt, want er gaat zoveel mis. En dat zijn argumenten die iemand die ooit met de collectebus langs de deur gegaan is, die herkent dat wel, denk ik, want dat hoor je nog steeds van de mensen. Hij zegt ook heel mooi dat op het argument wat iemand noemde van, ik kan het nu niet missen, maar als ik bij mijn overlijden heb ik in mijn testament ook de armen genoemd. Hij zegt, die mensen lijken net op de varkens. Die deugen ook nergens toe, maar na hun dood zijn ze nuttig. Anderzijds wijst hij er ook op de rijke belofte die de Heer verbindt. En dat hij, dat de Heer ook daar juist zijn zegen aan verbindt. Ik heb daar wat teksten genoemd. Gaat wat te ver om die allemaal te noemen. Bijvoorbeeld in Psalm 112 lees je diverse keren. Wel die man die zich ontfermt en uitleent, zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid niet wankelen. Hij strooit uit, hij geeft de nooddruftige, zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. En ook diverse teksten uit Spreuken, de zegenende ziel zal vet gemaakt worden, die zich over de armen ontfermt, leent aan de Heere, en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Er zijn vele andere teksten aan toe te voegen. Ten slotte, om het nog wat concreet te maken. Ik heb er denk ik op gewezen dat het omgaan met geld en goed allereerst een geestelijke zaak is. En dat we ook daarin vernieuwing van ons hart nodig hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat een levende christen ook een gevende christen is. In de tweede plaats is het altijd een persoonlijke zaak. We moeten niet primair in de eerste plaats elkaar daarin de maat nemen, maar onze eigen verantwoordelijkheid verstaan. Dat heeft ook consequenties voor hoe komen we aan ons geld. dat we niet, ook in de beroepskeuze bijvoorbeeld, ons niet primair moeten laten leiden van, ja, wat levert het meeste geld op? Ik herinner mezelf, ik heb economie gestudeerd, maar dat bij voorlichting van verschillende studierichtingen ook gezegd werd van, ja, als je nu bijvoorbeeld de fiscaliteit ingaat als fiscaal adviseur, dan kun je toch wel als je het goed doet, een paar ton verdienen. Nou, dat zie je toch wel, dat enorm aanspreekt bij mensen. Ik denk dat dat een grote verleiding is als we ons primair op een beroep richten waar veel in te verdienen valt. Het gaat toch allereerst om dat we onze talenten die de Heer gegeven heeft ook in zijn dienst besteden. En probeer dan ook naast je werk tijd over te houden voor andersoortige arbeid. Arbeid is breder dan betaald werk. Het gaat ook over arbeid in Gods Koninkrijk. Over bijvoorbeeld actief zijn voor een actie van het LCA. Om ook daar, ook al heb je misschien dan wat minder weg te geven, om daar dan tijd beschikbaar te stellen. En ook niet alle hulp vertalen in een financiële vergoeding. Wat wel eens heel plat gezegd wordt van, ja, ik wil wel helpen, maar wat schuift het? Ik denk dat dat een hele onbijbelse manier van handelen is. Misschien een teerpunt, maar ook niet zwart werken hoort daarbij. Ik heb begrepen, er is recent een informeel onderzoekje geweest vanuit de Reformatorische Maatschappelijke Unie. Ja, daar schrik je toch wel van. Dat wij daar een heel ruim geweten in hebben. Dat zwart werken mag dan eigenlijk wel niet, maar we vinden dat toch niet zo heel ernstig. Terwijl als het bijvoorbeeld gaat over een zonde tegen het zevende gebod, dat wordt heel breed uitgemeten. Ik denk dat wij daar een rangorde in maken die de Bijbel niet kent. Je leest op diverse plaatsen dat Paulus bijvoorbeeld gierigheid in één lijn noemt met afgodendienst. En zwart werken heeft toch alles met gierigheid te maken. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je ook als scholier niet iets bij mag verdienen. Er zijn ook regels voor, er is ruimte voor. Maar ik denk dat we daar wel geroepen zijn, zeker als christen, om binnen de wet te blijven en binnen de wet te handelen. Ten slotte, hoe besteden we ons inkomen? Ik denk dat we onszelf meer zouden moeten afvragen van, ja, waarom koop ik bepaalde dingen of waarom heb ik dat nodig? Ja, als het gaat over kleding, over hobby's, over uitgaan. En zeker als het gaat over aankoop van duurzame dingen. Van moeten we inderdaad die auto of die vaatwasmachine kopen? Moeten we altijd allerlei boeken zelf kopen? Of kunnen we dat misschien ook eens van een ander lenen om te lezen? Professor Velema die maakt het onderscheid tussen wat is noodzakelijk, wat is wenselijk en wat is luxe. En dat we voor onszelf, ik heb dat dacht ik ook bij een van de vragen gezet, van als we dat proberen van dingen die we uitgeven om in die categorie onder te brengen, ja, dan blijkt dat er toch wel het nodige in de categorie luxe valt, waarbij we ons misschien moeten afvragen van, ja, is dat nu echt nodig? Of zou ik met dat geld ook een ander doel kunnen dienen? Ik denk dat we ons ook moeten oefenen in offeren. Er wordt natuurlijk wel eens gezegd bij een collecte van, nou, je krijgt gelegenheid om te offeren. Ik denk dat dat in vrijwel alle gevallen niet opgaat. Offeren heeft toch iets in zich van, ik doe afstand van iets wat ik ook echt merk. Ik voel dat. Ik denk dat als in de meeste gevallen als wij iets weggeven, ja, dan hoeven we daar zelf geen boterham minder om te eten. Dus echt offeren, dat zou betekenen dat we onszelf iets zouden ontzeggen. Daar zijn overigens wel hele mooie voorbeelden van. Ik hoorde pas nog uit de tijd van een predikant rond de Tweede Wereldoorlog. Die had in een van zijn preken ervoor gepleit dat er toch eigenlijk wel een nieuwe kerk moest komen. En toen kwam de maandag erop, kwam er een jong stel bij hem in de pastorie. En die brachten, ik meen, een paar honderd gulden. En dat was toen een enorm bedrag. En dat hadden ze zelf al een paar jaar opgespaard om een huis te kunnen kopen. Maar die preek over de noodzaak van een nieuwbouw van een kerk had ze zo aangesproken, dat ze zeiden van, het huis van de Heere gaat voor ons huis. Ja, dan hebben we het over offeren, denk ik. Ik had het over huisvesting. Ik denk dat dat een principieel punt is vanuit Bijbels oogpunt, dat je geen hypotheek afsluit op twee volledige inkomens. Dus als je als jong stel voor je trouwdag staat, dan moet je ook principieel de bereidheid hebben om de kinderzegen te ontvangen. En dan kun je geen hypotheek op 2 fulltime inkomens afsluiten. Is best lastig. Ik zei net al van als je op de startersmarkt een huis zou willen kopen, is dat enorm lastig. Ik denk dat daar ook ouders gewoon heel goed zouden moeten kijken van kunnen wij daarin een steentje bijdragen. Maar je moet wel voor ogen houden, ook als je een huis koopt, het blijft een keuze. Ook al is dat misschien best wel eens moeilijk, omdat ook huurwoningen beperkt zijn. Ik denk dat je toch een grens overschrijdt waaraan ja, niet de zegen van de Heer verbonden is als je in een weg gaat. Waarin je toch een scheiding gaat maken van dat wat de Heer bij elkaar gehouden heeft. Ten slotte is denk ik ook een hele Bijbelse lijn dat je mag genieten van je geld. Ik denk bijvoorbeeld aan Prediker 2, waarin Salomo erop wijst, is het dan niet goed voor de mens dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid. Ik heb ook gezien dat zulks van de hand van God is. Heel duidelijk een zegen van de Heer. Calvijn wijst er ook heel nuchter op. Zegt van ja, als je steeds gaat afvragen van mag ik hier wel van genieten, mag ik wel een keer gezellig met elkaar gaan eten, dan kom je nergens uit, want dan kun je ook wel afvragen van mag ik nog wel wijn drinken, want dan kan ik ook water drinken. En hij zegt dan ook heel nuchter, de Heer heeft ook bloemen hun kleur gegeven en dat is niet alleen maar functioneel, daar zit ook iets in van dat het ervan mogen genieten. Dat mag zeker ook, maar wel altijd in het licht. Het genieten mag nooit ten koste gaan van onze naasten. Ten slotte heb ik er onder gezet die heimwee hebben komen thuis. Jullie kennen misschien het voorbeeld van een oudere vrouw die de bus instapte. En die, dat ging allemaal een beetje moeizaam. Ze kon de treplank slecht opkomen, dus de buschauffeur moest even een handje geven. En toen kwam ze eindelijk de bus in. Nou, zei die mevrouw, u heeft de beste tijd ook gehad. Nou, zei ze, ik ben wel oud, maar mijn beste tijd komt nog. Dat is denk ik een hele korte prediking van wat Gods genade vermag. Dankjewel.
Ja, meneer de Jonge wil nu al heel hartelijk bedanken voor de boodschap die u ons bracht. Dat was heel heel veel en heel goed. We zullen er zo verder nog over doorspreken. Maar we gaan eerst nog zingen uit Psalm 37, vers 2 en 3. Ah, Psalm 119, vers 18. Die andere hadden we al gezongen, inderdaad. dan gaan we nu, zoals we dat ook normaal doen, kort en groepjes apart zitten. We zullen zo aftellen en we zullen ook een keuze maken hoeveel groepen we maken en hoe we dat gaan doen. Maar eerst geef ik het woord aan Willem, want die stelt de groepsleiders aan volgens mij.
Ja, ik denk dat 6 groepen of zo, dat het wel goed is. Gezien het aantal mensen dat gekomen is. Even kijken, ik heb nog ergens een lijstje. Dat zijn de groepsleiders. De groepsleiders zijn Anne, Adriaan, Rick, Daniel, Willemien en Gerrielle. Volgens mij, ja.
Ja, weet je zeker dat het de goede zijn? Volgens mij klopt er iets niet, hoor.
Ja, een beetje gespeeld, maar goed. Dat klopt, want wat ik net opnoemde, het waren nieuwe leden. En we hebben er nog meer bij gekregen. Ik zal ze nog even opnoemen. Nieuwe leden zijn Anne, Adriaan, Rick, Daniel, Willemien, Gerrielle, Robert, Arike, Matthijs, Stefan, Leanne, Bram en Nelke. Zijn nieuwe leden, dus die zijn waarschijnlijk ook nog een beetje benauwd. Dus misschien durven ze vanavond niet te komen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Dan wil ik nu wel de groepsleiders bekendmaken. En het leek me wel leuk om oud-voorzitters als groepsleiders te zien. En waaronder ook de groepsleiders of de voorzitters die nu nog actief zijn. Dus Marco en Corné die zullen onder andere groepsleiders zijn. Marco 1, Corné 2, André Vink 3. Rinkiewicz 4. Jeugdouderling Talen, dat is senior. 5. En dat wilden we ook om een beetje de jeugd nog, de wat jongere jeugd, dus van 12 tot 16 nog een beetje te faciliteren. Henk Talen als 6, is dat goed? Oké. Okay. Aftellen, dat gaat gewoon, ik denk dat Rick met 1 begint. En de groepsleiders zelf, die hebben geen nummer, dus die kunnen dan... Ja, die zijn even uit dit. Die hebben al een nummer, dus die hoeven zelf niet meer af te tellen.
Goed. Ik ben 1.
2.
3.
4.
Ik ook
al. Oké. 5.
6. 1.
2.
3. 4.
5. 6. 1.
2. 3.
5. Dat zijn alle mensen, denk ik. Bij elke groep staat iets op tafel om wat te drinken. Dat kan per groep gewoon zelf ingeschonken worden. Er staat ook nog een bescheiden versnapering. Ik denk dat dat nog wel geoorloofd is. En om nu het daar toch over hebben. Voorin hebben we ook wat voor de jonge kinderen. Ook iets eetbaars, dat kunnen ze zo ophalen. En voor degene die bijna 16 zijn. Of degene die 16 of ouder zijn en geen lid zijn van de JV. Hebben we hier een nieuwe ledeninfo. En ook daarbij zit iets om op te eten. Dus ja, iedereen die daartoe behoort, die kan zo naar voren komen. Dan zal ik nu de groepen nog even voorlezen met de groepsleider en de plaats waar die groep zich bevindt. Groep 1, dat is mijn groep, dat is niet zo bescheiden eigenlijk. Die zit boven, dus in de trap op. En mocht er iemand in die groep zijn die dat moeilijk vindt, de trap, die kan dan ook bij een andere groep aanschuiven. Groep 2, die gaat naar de consistorie en de groepsleider is Corné. Groep 3, en de kleine zaal naast deze zaal. En de groepsleider is André Vink. Groep 4, ook in de kleine zaal. Rien Kievit als groepsleider. Groep 5, dat is in deze grote zaal, dat is ouderling Talen. En ook in deze zaal, groep 6. En die is onder leiding van Henk Talen. Dus ik denk dat het zo duidelijk is. Mochten er nog vragen zijn, dan, ja, dan kun je dat zo stellen. Ja, en er staan ook overal nummers, dus op de deuren van de betreffende ruimte.
Goed, ik heb begrepen dat we rond 9:50 moeten afronden. Dus nog kort even ingaan op wat vragen of stellingen. En in elk geval ook ruimte geven als er nog vragen bij jullie of bij u leven. Laten we daarmee beginnen. Is er iemand die even los van de vragen of naar aanleiding van de vragen of stellingen een andere vraag heeft? Dan kunnen we die misschien eerst nog aan de orde stellen. Ik hoor niet gelijk iemand roepen. Ah, kijk eens. Ja, de vraag is van welke balans moeten we zien te vinden binnen de kerkelijke gemeente van wat we voor onszelf nodig hebben en wat we geven aan de behoeftige naasten. Vertaal ik het zo goed? Zending inderdaad van naar buiten de gemeente. Nou, het mooie is, dat heeft misschien een voorbeeldje vanuit Noordeloos hoe dat daar gespeeld heeft. Wij hebben een paar jaar terug zelf een nieuw kerkgebouw neergezet. Toen is die vraag ook nadrukkelijk naar voren gekomen. Wij collecteren al een aantal jaren, en dat heeft denk ik hier vanuit de Zondagsscholenbond, is die actie ook nog wel langsgekomen, is voor Hermanovce. Dat is een gemeente in Slowakije. Daar collecteren wij al een aantal jaren voor. Toen gingen er dus ook stemmen op in de gemeente van ja, dat moeten we nu even stopzetten, want we hebben het zelf hard nodig, want we moeten zelf een nieuwe kerk neerzetten. Toen is er gelukkig, kwam er ook een ander geluid, die zei van ja, maar dat is toch geen Bijbelse lijn als je alles voor jezelf denkt nodig te hebben. Dus wij hebben toen ook een aantal keren activiteiten georganiseerd, ook een markt zeg maar, waarin we de helft bestemden voor de eigen kerkbouw en de helft voor andere doelen. En afgelopen jaar hebben we dat zelfs in de verhoudingen een derde en twee derde gedaan. Dat is een derde voor de eigen kerkbouw, een derde voor de zending en een derde voor de kerkbouw in Culemborg, want dat is natuurlijk een hele kleine gemeente, voor wie dat een hele grote uitgavenpost is. Ja, daar merk ik, dat stimuleert wel. En dat plaatst toch ook de eigen behoeften in een ander licht. Ik denk dat het een hele Bijbelse lijn is om naast de behoefte die er binnen de eigen gemeente is, ook oog te hebben voor de anderen. Je ziet dat al in de eerste christelijke gemeente, zeg maar, dat Paulus ook inzamelt in de gemeente van Korinthe voor de gemeente van Jeruzalem, zeg maar. Dat niet alleen de nood in die plaatselijke gemeente, maar dat men ook oog had voor andere gemeenten. Dus ik denk dat dat een hele Bijbelse lijn is. Wij zeggen wel eens van, er wordt natuurlijk wel eens gezegd van, ja, doet wel aan de huisgenoten van het geloof, maar die tekst begint, doet wel aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Dus het is zelfs breder dan christelijke hulpverlening. Aan allen, dat is dus ook misschien die ongelovige naaste die het moeilijk heeft. Dus waar ligt die balans? Ik zou het mooiste vinden als dat een beetje half om half was, maar of dat praktisch altijd lukt, dat hangt ook van draagkrachten en mogelijkheden af, denk ik. Als we het even op een gezin betrekken, dan zou dat kunnen zijn voor iemand die zeg maar een 100.000 euro verdient, zou dat wel eens meer dan die helft kunnen zijn. En iemand die met de helft moet rondkomen en een gezin van 6 kinderen, ligt dat anders. Dus dat is ook, heeft iets relatiefs in zich. Ja, is dat andere vragen? Misschien een vanuit de groepen die bij een van de stellingen of een van de vragen een discussie kreeg. Ik had de indruk dat er binnen de groepen best behoorlijk over gesproken werd. Ja. Ja, er stond van de week in het Reformatorisch Dagblad op de voorpagina wat citaten uit een boek wat iemand heeft samengesteld uit interviews met Vooral kinderen van gezinnen die echt op de armoedegrens zitten of daaronder. Ja, als je dat leest, dan zie je, dat brengt het wel een heel stuk dichterbij. Dat het echt gezinnen zijn waar men met honger naar bed gaat. Of waar kinderen ook heel duidelijk, dat een meisje van 9 de moeder troostte omdat ze niet op vakantie kon naar een warm land. Dan kun je zeggen, is dat niet armoede? Maar dat kan voor een gezin, zeker als het misschien bijvoorbeeld een Marokkaans gezin is of zo, is dat natuurlijk een hele grote, heeft dat een grote betekenis dat ze niet naar hun eigen vaderland terug kunnen. Dat komt zeker voor. Alleen het punt is, dat is ook al uit onderzoek gebleken, er zit vaak een veel bredere problematiek achter bij die gezinnen die gebruik maken van de voedselbank dan alleen maar die financiële kant. Er zitten nogal wat gezinnen bij met gebroken verhoudingen, zeg maar. Met schuldenproblematiek vanuit het verleden. Soms ook gokverslaving die daarmee gespeeld heeft of alcoholverslaving. Dus dat heeft een bredere aanpak nodig dan alleen maar wat geld geven. Aan de andere kant, er wordt natuurlijk wel gezegd van die voedselbanken. Je ziet toch wel dat dat redelijk structureel is. Het blijken toch gezinnen zijn die daar bijna ook niet uitkomen, zeg maar.
Ja. En er zijn er ook mensen die dus eigenlijk zich ervoor schamen om naar die voedselbank toe te gaan.
Ja. Ja. Nee, dat is herkenbaar. Wij zijn zelf, ik zit dan zelf in de diaconie in Noordeloos, ook vanuit de burgerlijke gemeente als kerken benaderd, zeg maar. Omdat men had een keer bij de Belastingdienst had men opgevraagd van om een soort analyse te maken van mensen vanuit de burgerlijke gemeente. Met de inkomensgegevens die de Belastingdienst had, van hoeveel mensen er eigenlijk onder het sociaal minimum zaten. Dat werd dan niet gepersonaliseerd, maar dus in het algemeen. Daar kwam een aantal uit en dat vergeleek men met het aantal gezinnen wat gebruik maakte van de sociale bijstand. Ja, toen bleek dat men nog geen 10% van die gezinnen bereikte. Dus er werd ook naar de kerken gevraagd van, jullie hebben ook veel contacten in de samenleving, van probeer die gezinnen naar de sociale diensten krijgen. Dan zie je het zeker op een plattelandsgemeenschap. Is die drempel heel erg hoog, ja. Schamen mensen zich enorm om daar een beroep op te doen. Ja, dat is best. Dat heeft denk ik ook ons als kerken wel iets te zeggen. Dat is al, zelfs binnen de kerkelijke gemeente komt het voor. Dat mensen dat toch. Nee, maar dat is wel. Er is ook een diaconiedag geweest binnen Christengift Middenkerken, waarin dat ook ter sprake is geweest. Dat zal regionaal ook verschillen. Hè. Dat zal in Rotterdam of in Amsterdam of Den Haag, in de grote steden is dat aanzienlijk meer. Ja. Maar er is een stuk verborgen armoede, zeg maar. En armoede is natuurlijk ook relatief. Het is niet alleen honger, maar ook dat kinderen met allerlei dingen die voor andere gezinnen heel normaal zijn, niet mee kunnen doen. Het is bijvoorbeeld, weet ik zelf, ik heb in schoolbestuur gezeten. Er waren dus kinderen die met een schoolreisje niet mee konden. En daar kom je dan via achter dat de oorzaak was. Omdat ze €5 of zo mee moesten brengen. Dat konden ze niet missen. Maar dat zijn wel dingen waar je wel oog voor moet hebben. En heel alert op moet zijn, denk ik, met elkaar. Dat is niet helemaal een antwoord misschien, maar. Ja. Misschien op een van de vragen of stellingen. De vraag die ik ook tijdens de lezing genoemd had, dacht ik, die vijfde discussievraag. Van hoe zouden we nu in ons consumptiepatroon, in ons wonen, in ons vakantiepatroon, hoe zouden we daar iets van kunnen laten zien? Als we dan het voorbeeld betrekken van Abraham, Hebreeën 11, daar merk je heel duidelijk van, Abraham woonde in tenten. En dat was ook een teken dat hij niet thuis was in Kanaan, maar dat hij op doorreis was. Nou, wij hoeven niet in tenten te wonen. Dat is denk ik een hele letterlijke toepassing. Maar hoe zouden wij in 2008 daar toch iets van kunnen laten zien? Is dat alleen in onze gesprekken met anderen? Of blijkt dat ook uit onze levensstijl? Zou dat kunnen? Die vraag wil ik graag in uw midden leggen. Ik weet niet of iemand daarop zou willen reageren.
geen vreemde kunnen terug naar de wereld toe gaan als die mogelijkheid er is of als de gelegenheid zich voordoet. Niet om met de vinger te wijzen, maar wel om een gesprek aan te gaan. Ik denk dat dat toch belangrijk is.
Ja. Ik las van toen Luther gestorven was, dat de toenmalige paus, het was Pius de 11e, dacht ik, dat hij erkende, de kracht van deze ketter was hierin gelegen, dat geld niet de minste aantrekkingskracht op hem had. Nou, dat is natuurlijk wel een getuigenis waar iets van uitging. Luther ging er erg ver in, dat zijn vrouw soms niet wist hoe ze rond moest komen, dat gaf alles weg. Dat kan ook een probleem zijn, maar hij liet wel heel duidelijk merken van dat hij er niet vast aan zat.
Ik heb soms het idee dat we op andere markten dat soort dingen wat dat betreft zijn, net zoals naar de
wereld. Ze zeggen wel eens, het is meer vreemd doen dan vreemdeling zijn misschien.
Ja, inderdaad. Dat moet weer natuurlijk, maar ja, de burgerstof van die gaat gewoon minder de dingen van alle banken van de wereld overmaken.
Ja. Nou ja, dat vind ik ook al een winstpunt van als we dat voor onszelf die vragen weer eens meenemen. Want ik heb ook niet overal de antwoorden op. Maar het is wel denk ik een roeping om ook in onze levensstijl, in onze levenswandel, als we door genade dat vooruitzicht mogen hebben, dat dat ook toch blijkt in ons omgaan met de dingen. Het kwam ook in een van de andere groepen even ter sprake, hoe gaan we om met het milieu? Ja, gelukkig, er is meer aandacht voor. Maar ik merk toch, en dan moet je altijd oppassen, dat is erg algemeen, maar in onze gereformeerde gezinten, ja, is het toch een beetje een stiefkindje. Is het toch, ja, dat is voor de mensen met de geitenwolle sokken. En Max Havelaar koffie, daar wordt ook wat lacherig over gedaan. Maar de vraag is, van, is dat terecht? Zouden wij niet veel meer voorop moeten lopen vanuit de gedachte van het rentmeesterschap? Ja, omdat en natuurlijk, we moeten geen politieke christendom of een. Maar het mag toch wel blijken in onze dagelijkse levenswandel.
Ik denk dat er ook in de prediking niet zoveel aandacht aan moet
geven. Nee, dat denk ik niet. En gelukkig kan dat denk ik vanuit de catechismusprediking goed aan de orde komen. Maar het zijn natuurlijk maar een paar zondagen in het jaar of in de paar jaar. Nee, ik denk dat wat dat betreft de wat meer evangelische richting ons wel eens de spiegel voorhoudt daarin. Die toch wel wat radicaler zijn in een aantal opzichten. Goed, geen antwoorden, maar wel misschien stof om daar nog wat over na te denken. Ik zie dat het inmiddels ook ruim 9:50 geweest is. Ik weet niet of er nog een laatste dringende vraag is. Ja.
U zei dus van wat betreft uit de prima, maar het is ook niet eens zomaar te willen. Want als u dus toch wel een beetje netjes eruit wil zien, vind ik zelf dat wel eens, laat ik dan maar even retro-winkels noemen, dat hij wel eens een slaatje eruit zet, dat dan de kleding zo duur is.
Ja.
Dan denk ik van, kan dat niet, dat, moet dat dan zo heel erg duur zijn? Vind ik
het best bezwaren. Ja, nee, dat is herkenbaar. Ik heb er in het verleden ook wel eens een column over geschreven. Hè. Er wordt wel eens geklaagd door winkeliers van er wordt niet altijd in eigen kring gekocht. En dan gaat nog wel eens naar een andere winkel. Maar dat moet dus ook in de spiegel kijken inderdaad. Van is, en er wordt natuurlijk wel eens het verhaal gehouden van de collectie is, de doelgroep is wat kleiner en die collectie is wat duurder enzovoort. Maar die marges zijn natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. En je ziet daarin ook een verschuiving. In het verleden kocht men goede kleding om daar lang mee te doen. En dan werd het nog eens een paar keer doorgeschoven. Hè. Dan ging het nog eens naar een volgende. En nu zie je dat toch de hele collectie wel regelmatig, zeer regelmatig vervangen wordt.
Nou, ondanks dat je dat, als het dan duur is, dan meteen nog zo erin. Dat is wel
de kwaliteit ook minder. Ja, dat is helemaal een slechte zaak.
Ja. En dan wordt er gezegd, je gaat zeker met de fiets. Ik zeg, hallo, je mag toch met de fiets ook wel, mag je er langer mee doen.
Ja. Ze gaat in de markt, hè? Verstevigde jas. Ja. Ja, ik denk dat we toch moeten afronden.
Ja, dankjewel. Ja, we willen u heel hartelijk bedanken voor datgene wat u ons vanavond hebt verteld. Dat is een boodschap die we ook mee kunnen nemen en ja, iets mee moeten doen, denk ik. En ja, ik denk dat ik namens iedereen spreek dat er toch wel heel veel op je afkomt. Nou, die dank willen we ook stoffelijk maken. Ook dat past wel bij het onderwerp. Daar hebben we een paar enveloppen voor.
Een paar.
Eén die niet zo mooi is ingepakt.
Ik begreep dat de vereniging wat krap in kas zat. Dus. Ja. Kun je beter het Giro-nummer geven, dan kan ik het weer terugstorten.
Nou, ja. Ik laat heel mooi het midden over u dan de belasting.
Ja. We mogen elkaar best op aanspreken, ja. Dus het hoef je niet in het midden te laten. Of,
maar een geschenkenbon hoef je niet volgens mij op te geven voor de belasting. Dus wat dat betreft dan is het gewoon echt een geschenk, alstublieft.
Dankjewel.
En we hebben nog iets, en dat is voor je vrouw.
Kijk eens. Kijk eens aan. Dankjewel. Ziet er mooi uit.
Goed, dan zal je zo met ons eindigen. Even zien hoor. Volgens mij zijn we echt aan het eind gekomen van deze avond. Willem, is niet?
Ja, ik geloof het ook. Ja, ik zoek even iets. Maar...
Je zoekt wat.
Ja, het is een mooie avond, toch?
Ja, dat...
Ja, ik vind het
ook. Nou, we wachten eventjes nog.
Ja. Hallo, met Willem. Van
de JV nog steeds, want we zitten hier nog steeds. Maar ja, volgens mij is er zo'n wet, onbeschreven wet, dat je rond 10 uur moet ontruimen. Dus nu hebben we even het formulier erbij gehaald. En er staat dat we dan u moeten bellen. Oh, volgens mij geen contact, maar goed, wilt u toch even in de zaal inkomen, want we hebben nog iets voor u. En zijn vrouw ook. Huh? Hij neemt die eens op, volgens mij.
Okay. Ja, aan het eind van een verenigingsavond, dan bellen we altijd de koster. Dan laten we de telefoon 3 keer overgaan en dan weet hij al, hey, het is afgelopen. En dan komt hij snel naar de kerk toe. En dat willen we nu ook maar doen. Nou, inmiddels komt de kaart terug voor Lieneke met heel veel namen erop, zie ik. Dat zal ze vast heel leuk vinden. Nou, tenslotte willen we ook u allemaal heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid en ook alle kerktelefoonluisteraars dat ze geluisterd hebben naar deze avond. En als afsluiting willen we nog zingen het lied dat in het programma staat. Uit aller mond. En dat is de trouw en goedheid van de Heer. Oh, ik word nog gewezen op de opbrengst van de collecte. Die was voor de lezing. En die bracht op €134,80. Misschien had hem beter later kunnen houden, maar dat is achteraf.
De bussen staan wel, hè?
Precies, de bussen staan nog voor in de zaal. Dus dan zingen we nu dat lied uit het programma.
toepasselijk lied, denk ik. Zeker ook dat tweede vers. Het is hier ook die tegenstelling van, ja, dat juist die zegen van de Heer, dat we daar zo genoeg aan kunnen hebben. Er staat terecht bij, weet dat hij rekenschap u vraagt. He, dat we geven rekenschap van uw rentmeesterschap. Wil ik u voorgaan in dankgebed. Grote en getrouwe Heere in de hemel, wiens goedheid hemelhoog is, en dat voor mensen zoals wij, slechte mensen, zondige mensen, die zo vaak genoeg hebben aan dat wat u geeft en u de gever vergeten, dagen zonder getal. Heere, dat beeld zien we toch telkens vanuit uw woord. Ook bij het volk Israël. Dat als ze gezegend werden, als het volk voorspoed had, dat het net als een vetgemeste os achteruit sloeg. En u vergat en verliet. Heere, we zien hetzelfde om ons heen. Ja, ook in ons eigen leven. Hoe vaak voert voorspoed, voert geld en goed niet af van u. O Heere, bewaar ons ervoor en bekeer ons ervan. Dat geen ijdele zorg, maar ook geen weelde ons van het heilspoor zal doen dwalen. Want Heere, dan moet u toch ook tot ons zeggen wat de gelijkenis van die rijke dwaas naar voren kwam. Gij dwaas, in deze nacht zal God uw ziel van u afwijzen en wat u bereid hebt. Voor wie zal het zijn? Zo zal het toch zijn met een ieder die niet rijk is in God, maar die zichzelf schatten vergadert. Heere, dat die waarschuwing met ons mee mag gaan. Opdat we toch in biddend opzien tot u ook mogen leren hoe om te gaan met deze vraagstukken van geld en goed van onze tijd. Om rentmeester te zijn. Om getrouw te zijn. Om ook in deze dingen uw lief te hebben boven alles. Uw dienst lief te hebben. De uitbreiding van uw koninkrijk lief te hebben. En dat ook met gaven van hoofd en hart en hand te steunen. Heere, werk het in ons hart. Om zo in getrouwheid en oprechtheid voor u te leven. Heere, wat hebben we daartoe toch nodig dat u ons vernieuwt. Maar het beeld van de Heere Jezus, die zo arm geworden is, daar hij rijk was, opdat arme zondaren rijk zouden kunnen worden, behouden zouden kunnen worden. Heere, dat die liefde, die bewogenheid, die barmhartigheid ons leven mag doortrekken, dat we zo ook als een gast en vreemdeling leren wandelen. Dat toch ook in onze levenswandel iets mag blijken dat we een beter vaderland zoeken. Dat we het niet moeten hebben van deze aarde wat die ons te bieden heeft. Maar dat het goed van u, het eeuwig zalig leven, daar toch ver bovenuit gaat. Heere, gedenk hen waar verdrukking is, waar misschien geld en goed ontnomen wordt omdat ze u willen dienen, dat ze in gevangenissen terechtkomen, in werkkampen, zoals in Noord-Korea, in Soedan. Heere, behoud uw werk ook in die landen en sterk hen die het van u verwachten. Houd hen staande. Heere, bewaar ons bij uw woord. Opdat toch het materialisme uw kerk niet in zijn greep zal krijgen. wil nog uw werk voortzetten, ook in ons land, en ons in getrouwheid doen wandelen, maar ook in bewogenheid met hen die zoveel minder hebben, opdat we onze roeping zullen verstaan. Ik wil ook met de jeugdverenigingen zijn hier in Middelhannes. Ze mochten een jaarvergadering houden. Heer, u heeft ook in het achterliggende seizoen dat willen geven, dat ze rondom uw woord bijeen mochten komen. Wilt u die avonden zegenen, dat uw woord vrucht mag dragen, ook in het leven van jongeren, opdat ze u leren dienen. Zegen zo alles wat op uw zegen wacht. Neem het zondige weg en wil nog uw naam in ons aller leven verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. Wel thuis.